Doe maar met de jingle.
We leven in turbulente tijden. Veranderingen gaan razendsnel. Een beetje houvast in het bestaan kan geen kwaad. De beste houvast die wij jou kunnen bieden is Japke D. Bauma. Koningin van de kantoorjungle, maar ook vraagbaak. En een allesweter over het dagelijks leven. In de podcast Japke D. Denkt mee bieden we wekelijks een reddingsboei, een luisterend oor, tips en soms een beetje troost. Mijn naam is Peter Leijten. Ik ben redacteur bij NRC en ik werk al jaren samen met Japke. Japke, welkom. Leuk dat je er bent.
Hallo.
Ja, en je wilt het vandaag hebben over een onderwerp waarvan jij vooraf zei dat ik het waarschijnlijk niet zo leuk zou vinden om het over te hebben.
Ja, namelijk kinderen krijgen.
Kinderen krijgen.
Ja, en dan ook nog vooraf dat je kinderen krijgt. Dus ik dacht echt van, nou, dat vind jij vast helemaal niks. Dat is zo'n saai onderwerp. Jij als iemand die geen kinderen heeft, vindt dat vast heel erg saai.
Ik denk dat dat heel erg meevalt.
Oh, gelukkig. En of zit je nou te faken zeker, of niet?
Nee, ik zit niks te faken. Waarom wil je het over kinderen krijgen hebben?
Nou, ik heb een beetje een soort van mini babyboom om me heen. Ik zie die mensen lijden.
Je bedoelt neefjes, nichtjes erbij?
Nou, nee. Vrienden, mijn buren, allebei trouwens. Aan allebei de kanten heb ik baby's.
Twee ooievaars in beide tuinen?
Twee ooievaars.
Ik weet niet of je tuinen hebt.
Ze zijn bij mij overgevlogen, maar bij de buren wel. Ik merk gewoon dat er natuurlijk niet zo heel veel verandert in het krijgen van kinderen. Namelijk dat het best wel een enorm project en gedoe is.
Want jij bent ervaringsdeskundige?
Ik ben zelf ervaringsdeskundige inderdaad. Ik heb een dochter van 19.
19 al?
En dan zit je 19 alweer. En dan zit je soms echt zo hoofdschuddend te kijken. Maar ook dat je denkt, gaat dit allemaal wel goed met die mensen? Ook bijvoorbeeld als ik buiten loop, dan zie ik wel eens van die kinderwagens. En dan zie je daar van die vaders of moeders achterlopen. En dan denk ik, zal ik gewoon even tegen ze zeggen. Mijn allergrootste tip voor ouders, het komt goed, het wordt beter, het wordt makkelijker. Maar ja, dat durf ik natuurlijk niet zomaar tegen een vreemde te zeggen.
Nee, want jij bent heel moeilijk met mensen.
Ja, nou dat niet. Maar ik heb wel mijn lesje geleerd dat je niet zomaar tegen overspannen ouders moet gaan lopen aanpraten. Maar ik zou het wel tegen ze willen zeggen. Het wordt beter.
Dat gaan we dan in deze aflevering doen.
Nou, dus toen dacht ik, laat ik nou gewoon eens de vier allergrootste levenslessen als een soort ultra korte stoomcursus die misschien ook verplicht kan worden vanuit de overheid.
Oh, vanuit het
ministerie van Volksgezondheid of zo. Die dan deze stoomcursus, deze podcast,
de lessen aan iedereen die kinderen
even
krijgt,
verplicht voordat je uit. En heel belangrijk, als je aan het overwegen bent of je heel graag kinderen zou willen krijgen. Want als je, misschien ook wel als je eenmaal een kind hebt, maar dat is natuurlijk al te laat. Maar dus daar is deze cursus ook wel voor. Maar ook vooral in die fase van, zouden we het leuk vinden om samen kinderen te krijgen? Gewoon dingen die handig zijn om te weten.
En wat betekent dat voor mensen die niet overwegen om een kind te krijgen of te nemen?
Daar zou dit misschien ook wel verplicht luistervoer voor kunnen zijn. Omdat het is toch af en toe wel heel goed om je eens te verdiepen in de mensen om je heen en wat ze allemaal doormaken. En dit duurt natuurlijk al helemaal niet zo lang. Ik bedoel, 18, 19, 20 minuten op een mensenleven. Om je even te verdiepen in die mensen die kinderen hebben.
En de buren.
Aan het worstelen. Bijvoorbeeld
aan beide kanten die kinderen
mensen
hebben gekregen.
Mensen die je tegenkomt. Mensen in de speeltuin. Of hoe zeg je dat? Want die gaat natuurlijk niet naar de speeltuin als je geen kinderen hebt. Als je ze tegenkomt in musea of waar dan ook. Oh, trouwens. Ik weet niet of. Ik vind het altijd lastig om te vragen aan mensen die geen kinderen hebben, of ze kinderen zouden willen hebben gekregen.
Gehad willen hebben.
Omdat het is natuurlijk best wel privévragen. Soms zit heel veel leed achter. Maar ik had van tevoren stiekem al even gepeild of ik het jou mocht vragen. Maar jij hebt zelf geen kinderen. En hoe voel je daarover?
Heel fijn. Ik heb een vriend. Dus ik ben homo. Dan is het al anders dan als je een heteroseksuele relatie hebt. Omdat het niet vanzelf gaat. Ik heb geen behoefte aan kinderen. Mijn vriend heeft ook geen behoefte aan kinderen. Daar zijn we heel duidelijk over. Daar hebben we ook geen ingewikkelde gesprekken over hoeven voeren.
Maar je hebt het wel besproken.
Ja, we hebben het. Ja. We hebben het wel eens over kinderen. En dan verzuchten we allebei. Blij dat wij geen kind hebben.
Ja.
Dus nee, ik heb geen kinderwens. Nee. Ik ben heel gelukkig zonder kinderen.
Ja. En vind je het dan leuk om daarover te praten? Als bijvoorbeeld mensen dan op het werk of zo, dan zo tegen jou aankomen, klagen of kletsen of foto's laten zien. Hoe kijk je daar dan tegenaan?
Ja, daar zit wel een grens die heel lastig vast te stellen is. De grens wordt steeds ruimer. Ik vind het steeds minder vervelend als mensen over... Dat vervelend is eigenlijk niet helemaal het goede woord. Maar als mensen over kinderen beginnen of een jonge baby meenemen naar werk.
Oh ja, ja, ja.
Daar ben ik geen groot fan van.
Nee, precies. En dat is ook wat ik natuurlijk nog heb herinnerd uit de tijd dat ik zelf, dat mijn dochter klein was en ik wel eens op de krant was. En dat ik dan jou echt zo zag van, oh my god, weet je wel. Dus daarom dacht ik van, oeh, misschien vind jij dit wel een heel stom onderwerp. Nee, om te
maar ik ben naarmate ik ouder ben geworden, ben ik milder geworden over
wijzer.
Dingen. Ook omdat er bij mij ook mensen om mij heen kinderen kregen. En dan zie ik hoe blij mijn zus of vriendinnen zijn met het hebben van hun kinderen. Dus ik ben daar wel...
Ingegroeid.
Dus ik denk ook dat ik het heel leuk vind om met jou hierover te gaan praten.
Gelukkig.
Jij had 4 lessen voor...
Ja, ik had 4 lessen voorbereid.
Zal ik de lessen opnoemen? Want we hebben dit natuurlijk met elkaar besproken.
Ja. En dan ga jij zeggen... maar. Voor de structuur.
Precies. Jouw eerste les is... De roze wolk bestaat niet.
Nee, de roze wolk bestaat niet... Sowieso die term, daar moeten we vanaf.
Ja.
Hè? Ik denk
hoe
ook
is
dat...
die term erin gekomen?
Nou, ik denk dat die ooit is bedacht door een of andere kantoorklerk van SGP of CDA-achtige huizen. Sowieso een man, kan niet anders. Die heeft de roze wolk bedacht. En dat is zo'n man die dan vlak na de geboorte... met zijn gesteven boord en aktentas weer snel naar zijn werk vlucht, denk ik.
Zijn vrouw achterlatend.
Zijn vrouw achterlatend.
Een roze wolk.
Ja, want vrouwen zijn ervoor. Hè?
Ja.
Vrouwen weten alles over baby's. Dus die kun je gerust aan mij achterlaten. Moederinstinct, dat soort gelul. Moederinstinct bestaat niet. Hè? Dat is trouwens ook een les. Maar goed, roze wolk. De realiteit heeft niks met een roze wolk vaak te maken. Sommige mensen wel. Hartstikke mooi en meegenomen en geweldig als dat gebeurt. Maar er zijn ook heel veel mensen voor wie de roze wolk nog het meeste lijkt op van die wolken die je wel eens ziet als een tankwagen met giftige stoffen is gekanteld. Weet je wel? Dat
dampen.
Dat soort roze wolken. Het is gewoon heel zwaar. Hè? Als die baby geboren is, eerste 4 maanden, je hebt geen flauw idee wat je moet doen.
Nee.
Tenminste, hè, dan komt de moederinstinct weer. Ik had heel graag willen weten dat dat moederinstinct dus niet per se automatisch hoeft te zijn. Dat het heel veel werk is.
Ja.
Ja, klinkt, heel veel mensen weten dat.
Ja,
maar ik wist
zelfs,
dat niet.
Zelfs ik zou wel denken, god, lijkt me wel heel veel werk een baby krijgen.
Ja, maar het gekke is, en dat is denk ik ook wel weer een soort van les, dat de doelgroep, dus mensen die heel graag een baby willen krijgen, of die net een baby hebben gekregen, het is net alsof daar een soort informatie niet doordringt of
dat
zo.
Dat ze zich afschermen voor het zal wel veel werk zijn, dat negeren.
Zo was het bij mij in ieder geval wel. Ik dacht, ja, iedereen heeft baby's gekregen, mijn ouders hebben
hoe
baby's.
Hoe moeilijk kan het zijn?
Hoe moeilijk kan het zijn als mijn ouders het gered hebben? Maar dat blijkt dus helaas niet zo te zijn. Ik vond het ook heel moeilijk dat ik het niet heel leuk vond. Ik voelde me daar heel schuldig over.
Oh, maar moeders zijn toch heel gelukkig?
Ja.
Ja,
dat is dus weer die roze wolk die niet bestaat. Ik voelde me heel schuldig over dat ik eigenlijk het liefste gewoon weer naar mijn werk wilde. En dat ik het gewoon helemaal niet zo heel erg leuk vond en saai vond. En dat ik het eng vond.
Saai? Maar wat was saai dan?
Saai in de zin van, is dit nu het leven? Als ik had geweten, dit is echt maar heel tijdelijk.
Ja.
Dit is maar heel tijdelijk wat ik dus tegen al die mensen op de grachten of op de single wil roepen met een kinderwagen. Het is maar tijdelijk, jongens. Het wordt beter. Dat wist ik gewoon
niet. Want als je erin zit, denk je, dit is de rest van mijn...
Dit is het.
Tot ze puber zijn, zit ik elke dag.
Voor de rest van mijn leven. Wat natuurlijk onzin is. En ik vond het lastig dat ik geen functie meer had in de samenleving. Ik had notabene de allerbelangrijkste functie. Hè, wat mensen dan zeggen. De moederschap. En je bent er voor dat kind.
Maar dat is
toch
niet in de samenleving?
Nou,
natuurlijk
is dat in de samenleving hartstikke belangrijk. Maar ik voelde de hele tijd, maar ik wil gewoon weer naar mijn werk. En ik wil mijn collega's zien. En daar voelde ik me heel schuldig over. Dus dat kwam er nog eens bovenop, zeg maar.
En toen je ging werken, ik weet niet wanneer je weer aan de slag ging.
4 maanden.
Na 4 maanden voelde je toen niet weer schuldig dat je ging werken en niet moeder kon zijn thuis?
Nou, het grappige was, ik weet het nog heel goed namelijk. Het is heel lang geleden, maar ik ging na 4 maanden weer voor het eerst in de trein. En ik weet nog, ik ben natuurlijk een beetje theatraal type zoals je weet. Ik weet nog dat ik het perron gekust heb als de pauze.
Ik denk dat het echt waar
dat
is, hè?
Ja, dat heb ik echt gedaan. Omdat ik dacht, wat heerlijk dat ik hier weer ben. En het grappige was, ik voelde me toen daar niet schuldig over. Want ik dacht, ze is nu in veilige handen. Ze was bij de kinderopvang. En bovendien ging ze daar ook helemaal niet vaak naartoe. Dus daar kon ik dan ook een beetje het vrede mee hebben. En ik dacht, bewust dacht ik, dit is voor haar ook eigenlijk best wel goed. Dat ik weer gelukkig ben. Mm-hmm. Ja, het klinkt natuurlijk nu heel egoïstisch als ik dit zeg. Maar op de een of andere manier voelde ik dat het goed was voor ons allebei dat ik weer ging werken.
Als jij gelukkig bent, straal je dat ook uit.
Ja, misschien wel. Ja, dat ik dat toen al een beetje op een rijtje had. En wat ik heel lastig vond, was gewoon die borstvoeding. En laat ik het woord toch maar gewoon zeggen. Achteraf.
Maar borstvoeding, dat is dus iets wat ik niet weet. Ik weet niet hoe het is.
Achteraf heb ik dus geleerd. Dus ik heb heel veel dingen geleerd die ik ook vandaag met de mensen thuis kan delen. Borstvoeding geven heeft ook een heel erg, bij sommige vrouwen, deprimerende uitwerking op je gemoedstoestand. En ik weet nog wel dat ik dan de baby ging drinken en dat het dan voelde alsof alle energie uit me weg werd getrokken. En ik had zelf niet door dat ik daar natuurlijk ook heel neerslachtig van werd. Dus een soort postnatale depressie meets borstvoedingsblues.
Mm-hmm.
Later heb ik wel eens gedacht, als ik nou gewoon dat zo lang mogelijk had gedaan, want natuurlijk is het veel beter, borstvoeding. Daar kunnen we echt kort over zijn. Het is beter voor de baby. Maar wat als ik dan wat korter had gedaan en wat eerder was overgestapt op die flessen Nutrilon? Dat kan ik echt iedereen aanraden. Je hoeft er niet te snel mee te beginnen. Maar als je denkt, nou, ik ga dood, ik red het niet. Jongens, ga alsjeblieft verder met die. Ik weet niet of ik nou weer hele boze borstvoedingsmafia op mijn dak krijg, ongetwijfeld. Maar echt, het is beter voor de vrouw als het gewoon niet goed gaat.
Het heeft jou erop bovenop geholpen.
Het heeft mij er weer bovenop geholpen. Ik weet trouwens ook nog dat gevoel als je dan dat je soms in een vergadering zat en dat ineens je borsten beginnen te lopen. Ja, dit wordt misschien wel een heel vies verhaal, maar heeft zoveel indruk op me gemaakt. Het staat nog 20 jaar later nog steeds in mijn geheugen gegrift.
Nou, en nu ook in het mijne.
Sorry Peter, ik had je gewaarschuwd.
Ja, dat is waar. Hey, en les 2 die je hebt.
Oh ja, les 2.
Je kan het niet alleen.
Nee, je kan het niet alleen.
En wat bedoel je met je kan het niet alleen?
Nou, er moet echt een vader bij.
Of een moeder.
Ja, met
of
z'n
twee
tweeën.
Vaders.
Ja, sorry. Ja, tuurlijk.
Ja, oké. Okay.
Dus ik heb het even over mijn geval. Ja. Er moet echt een vader bij. En het liefst nog een heel blik vol extra hulptroepen. Je hebt ontzettend veel mensen nodig om alles wat er met zo'n baby te maken heeft op de rit te krijgen.
Ga eens terug dan naar die 4 maanden die je het moeilijkst vond.
Nou,
die roze wolk.
Ja, die er niet was. Donderwolk.
Was de vader dan zo'n gesteven overhemdje?
Nou, we hebben het natuurlijk ook wel over 20 jaar geleden. Toen er ook nog
andere tijden.
Andere tijden, dank je. En er waren natuurlijk nog geen regelingen. Hij werkte in het bedrijfsleven. En toen was het natuurlijk helemaal ingewikkeld voor vaders om te zeggen, nou, weet je wat ik doe? Ik ga eens eventjes een half jaar ertussenuit.
Ja, dus de samenleving was erop ingericht.
Ja.
Japke de Bauma krijgt een kind.
Moederinstinct. Moederinstinct. Die
we
kan
laten
dat.
Het allemaal aan de vrouw.
Ja, we laten het aan de vrouw. Wij waren ook een beetje zo geconditioneerd. Ik weet nog wel dat hij dan thuis kwam. En om half 7 uur of zo. En dan zegt hij, goh, je hebt nog niet eens de vaatwasser uitgepakt. En dat bedoelde, ja,
ik durf dat nu al niet tegen mijn vriend te zeggen als ik thuis kom.
Het klinkt nu een beetje negatief voor hem, maar wij waren dus echt een beetje zo. We vonden dan allebei dat ik natuurlijk al lang die vaatwasser had moeten uitpakken. En ik voelde me wel schuldig dat me dat de hele dag niet gelukt was. Dus je hebt echt wel twee mensen nodig. Ik zou sowieso alle vaders of partners, moeders, adviseren om de eerste 18 jaar onbetaald verlof op te nemen. Want dat is gewoon echt wel een stuk ontspannender voor iedereen.
Behalve dat je ik hoor in mijn oortje dat Jeanne heeft een vraag.
Oh ja. Jeanne is natuurlijk 27. Die heeft geen kinderen volgens mij, midden in de doelgroep.
Oh.
Weet je niet. Weet je niet.
Oké, de vraag van Jeanne was, hoe weet je of je de juiste persoon hebt gevonden om een kind mee te krijgen?
Weet je niet. Komt allemaal naar voren als de baby er is. Het is wel zo, een soort wetmatigheid. Een baby vergroot alles, uitvergroot alles. Dus als je niet zo'n hele lekkere relatie hebt, vergroot die baby dat nog eens extra uit.
Dat je dichter tot elkaar komt.
Daar heb ik dan niet genoeg voor doorgestudeerd om dat te kunnen zeggen. Maar ik heb wel gemerkt, mensen die elkaar heel leuk vinden, het gaat heel goed, veel humor, ze kennen elkaar goed, houden van elkaar, bla bla. Dat die over het algemeen, dat dan sterker kan worden.
Ja.
Maar je weet het van tevoren niet. Je weet ook niet wie van de twee gaat flippen, bijvoorbeeld. Dat weet
flippen.
Je. Nou, in mijn geval...
Vreemd gaan? Wat is flippen?
Nee, ik heb vreemd gaan. God, dat is weer een ander onderwerp. Flippen bedoel ik mee... Eén van de twee kan in paniek raken.
Ah.
En in mijn geval was ik dat natuurlijk weer. Eén van de twee kan het gewoon ineens allemaal niet aan. En dan moet die andere natuurlijk wel beschikbaar daarvoor zijn.
En wat bedoel je als je zegt in paniek raken? Je hoeft niet heel diep erop in te gaan, maar
wat ik al net zei bij die roze wolk. Ik voelde me neerslachtig. Ik dacht dat ik het niet goed deed. Overigens is dat ook normaal, hè? Want je doet het natuurlijk niet goed. En tegelijkertijd doe je alles heel goed.
Dat denk je inderdaad.
Ja, dat denk je dat je alles verkeerd doet. Hoe kan het nou dat ik niet weet hoe deze baby werkt? Je krijgt er geen handleiding bij. Dus dat flippen begon af en toe dat ik dacht, ik kan dit gewoon niet.
Oh, maar ik zou er ook van flippen.
Ja, maar dat weet je niet van tevoren, Peter. Want sommige mensen die ontpoppen zich dus ineens tot... daar komt dan die term modelvader of modelmoeder vandaan. En die kunnen alles, die zijn lekker relaxed. En ik had dat dus niet. En het is handig, dus als een van de tweede dan is, om dat weer op te vangen.
En je derde les is, je had ze eerder willen krijgen.
Ja, ik heb uiteindelijk maar één dochter gekregen. We zijn ook jammer genoeg uit elkaar gegaan toen mijn dochter bijna 5 was. Wat ik altijd heb bedacht, is hoe heerlijk zou het zijn als je gewoon tienermoeder was. Klinkt natuurlijk een beetje stom. Klinkt natuurlijk ontzettend stom om te zeggen. Een tienermoeder, dat slaat natuurlijk ook helemaal nergens op. Maar ik dacht wel altijd van, stel je voor, hoe leuk zou het zijn. Ik was altijd heel erg fan van de Gilmore Girls. Dat gaat over een vrouw die op haar 17 een dochter krijgt. En die krijgt een modeldochter.
Mm-hmm.
Zij is zelf helemaal geen modelmoeder, maar ze heeft wel een modeldochter. Want het slaat altijd een generatie over. En die mensen hadden zo leuk met z'n tweeën. Dat is overigens ook zoals ik het nu heb met mijn dochter. Die band van verstandhouding, alles met elkaar kunnen lezen en schrijven. De humor die we met elkaar delen. Ik heb altijd gedacht, als ik nou op mijn 20ste of op mijn 25ste haar al gekregen had. Hoe heerlijk.
Gewoon eerder aan beginnen. Maar dat geldt eigenlijk voor heel veel dingen. Ik bedoel, als je een nieuwe auto koopt, dan rij je erin. Denk ik, had ik hem maar eerder gekocht.
Ja.
Als je op late leeftijd, ik spreek over mezelf, pianoles bent gaan nemen, denk je, was ik hier maar 15 jaar geleden aan begonnen.
Ja.
Of ik heb een hond. Als je een hond neemt,
kitten,
denk ik ook.
Kitten.
In mijn huisdieren.
Geval had ik het maar eerder
gedaan. Daar word ik gelukkig van.
Ja, dat is misschien ook wel een soort wetmatigheid. Dingen die je gelukkig maken. Daar had je natuurlijk veel eerder mee willen beginnen. En dat is natuurlijk de allerbelangrijkste les. Hoe ongelooflijk gelukkig uiteindelijk mijn dochter mij gemaakt heeft.
Ik hoor iemand in mijn oortje zeggen, dan ben ik nu dus te laat.
Nou, 27, hallo. Hartstikke mooie leeftijd. Die arme Jeanne, die moet nu meteen thuis, als ze thuis komt, daarmee aan de slag. Ik was zelf natuurlijk bijna 35. Ook een hartstikke mooie leeftijd. En het ging nog allemaal hartstikke goed met me. Maar heel veel mensen die twijfelen op jongere leeftijd. Van weet je wat, we stellen het allemaal nog uit. We gaan eerst nog reizen. We gaan eerst nog carrière maken, noem maar op. Mijn stelling is lekker niet doen. Lekker zo snel mogelijk mee beginnen als het allemaal kan.
En dan kun je daarna nog
kun je
mooie
daarna
reizen gaan
allemaal
maken.
Dingen doen. En mensen denken ook heel vaak, dat is misschien ook wel iets wat mensen vooraf denken voor ze kinderen krijgen. Mijn leven is dan voorbij.
Ja.
En dat is zeker de eerste vier maanden zo, in mijn geval dan. Maar je krijgt dus een enorm, dit klinkt natuurlijk als een enorm cliché. Je krijgt een enorm leven terug.
Mm-hmm.
En dat leven kan je natuurlijk nooit van tevoren inschatten. Overigens, ik denk dat we ook even pas op de plaats moeten maken voor mensen die een kind krijgen dat heel erg ziek is of waar iets afschuwelijks mee gebeurt. Hè. Dat kan natuurlijk ook allemaal nog. Hè.
Ja.
En daar walsen we nu allemaal lekker even makkelijk overheen in deze uitzending. Maar dat wil ik toch even genoemd hebben. Maar als alles goed gaat en meestal als je mazzel hebt, gebeurt dat. Af en toe mag je mazzel hebben. En kan je mazzel hebben, dan is het dus het allergrootste geluk wat je kan overkomen.
En dan zijn we bij de laatste les.
Dat is natuurlijk een aparte les. Ja.
Dat is de belangrijkste les dus, want na die 4 maanden wordt het elke dag leuker, zeg jij.
Voor mij wel. Ik heb echt, kan ik oprecht zeggen, vanaf het moment dat ik weer op die trein stapte en het perron gekust had, is het elke dag leuker geworden. En ik heb daar fucking mazzel mee gehad, want ik heb natuurlijk een fantastisch kind. Hè, ze heeft ook een geweldig vader trouwens. Dus ik heb mazzel gehad, maar ik kan echt zeggen, elke dag werd het leuker. En daar komen natuurlijk misschien ook wel, dat is het misschien wel, daar komen die verhalen over die roze wolk vandaan. Mensen die kinderen hebben, die verwarren dan de roze wolk. En ik zit nu in een soort dichte bevolking van geluk en roze wolken toestanden. Dat verwarren mensen misschien met, als die baby geboren is, dat de roze wolk is. Die roze wolk, die bouwt zich langzaam maar zeker op.
Die moet nog aan gaan komen.
Ja. En ik heb ook bijvoorbeeld oudere mensen zoals ik. Nou ja, zo oud ben ik ook niet. Maar goed, als mensen zeggen dat ze zwanger zijn, dan krijg ik dus ook altijd tranen in mijn ogen. Omdat ik dan denk, oh my god, die mensen krijgen het grootste geluk is.
Oh ja, dat wel, ja.
Ja, dus ik krijg nu ook een beetje tranen. Maar ik zie het. Echt zo'n ontzettende emotionele tuts aan het worden. Overigens, wat nog wel even heel belangrijk is om te zeggen, want anders krijgen we dat weer. Ik zeg niet dat mensen met kinderen superieur zijn aan mensen zonder kinderen. Hè? Want anders dan krijgen we weer boze dingen. Het enige wat ik zeg is dat een kind een betere versie van jezelf maakt. Ik ben er zelf bijvoorbeeld een stuk minder egoïstisch van geworden. Ik ben nog heel egoïstisch.
Ja, behoorlijk.
Kun je nagaan hoe erg het was geweest zonder mijn dochter? Maar je hebt een soort verbondenheid met het universum. En je kan soms zo'n moeder of zo'n vader aankijken als je ergens bent. En dan snap je ineens alles. Je bent de hele dag verschrikkelijk ongerust of er iets gaat gebeuren. Ik zeg altijd, als je een kind hebt gekregen, dan staat dan is je voordeur en je achterdeur opengezet. Ja, het klinkt een beetje een vieze metafoor, maar je snapt wel wat ik bedoel. Je bent super kwetsbaar voor alles. Ja. Je kan het overal door. Maar tegelijkertijd, hoe ongelooflijk geweldig is dat? Dat je een soort jezelf onderdeel voelt van alles wat er op de wereld gebeurt.
Ja, dat zie ik ook wel hoor. Als ik collega's of vrienden over kinderen hoor praten, dan denk ik, ja, ik snap dat je daar gelukkig van wordt.
Ja, maar jij kan nog steeds 100 keer leuker zijn dan 100 mensen met kinderen. Hè? Dat even duidelijk is. Oh, ik hoorde tune alweer, ja. Mensen. Nu alweer. Ik had nog wel 100 dingen nog willen zeggen.
Ja.
Dat ik altijd hoop dat ze tot de 32e blijft thuis wonen en dat soort dingen. Maar ja.
Maar dat zijn we ook al voorbij, want ze woont dan niet meer thuis.
Nee, ze woont dan. Misschien komt ze weer terug, hè, als ze geen huis kan vinden.
Oh ja, in die samenleving leven wij.
Ja, het enige voordeel van het woningentekort.
Bedankt Sjane Geerke voor redactie, productie en regie. En bedankt Nozem Audio voor deze heerlijke muziek. Volgende week denkt Jabke D natuurlijk weer mee.